En vervolgens openen we het woord van de Heer in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 17 tot en met 30.
En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En hij zeide: ga heen in de stad tot zulk een en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun geboden had, en ze bereiden het paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordde, zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? En hij zei tegen hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het, en gaf het de discipelen, en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hij dien, zeggende: drinkt allen eruit. Want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Gemeente des Heren, de Heer Jezus, hij heeft gesproken. En we hoorden van zijn onderwijs, van de prediking die hij gehouden heeft in de jaren dat hij rondtrok in Galilea en Judea. We vinden ze in de schriften. De Heer Jezus heeft ook gehandeld. Zieken genezen. Doden opgewekt. En met zijn handen heeft hij ervoor gezorgd dat ook die hele markttoestand in de tempel, dat die in één keer opgeruimd werd. De Heer Jezus, hij heeft ook gehuild. Hij weende bij het graf van zijn vriend Lazarus. Hij weende bij het gezicht op Jeruzalem, omdat hij zag dat er zoveel waren die niet naar hem luisterden, hem niet wilden volgen. Maar de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, hij heeft ook gezongen. En de enige verwijzing daarnaar vinden wij in de tekst die vanmiddag onze aandacht vraagt. En het zingen in Israël, dat was belangrijk. Er werd wat gezongen in Israël, in de tempel, in de synagoge, maar ook thuis. Gezongen, dat liedboek van Israël, en wij kennen het. Dat liedboek met die 150 liederen, die 150 psalmen. En de Heer Jezus, hij heeft ze gezongen. Hij leerde ze thuis, bij moeder Maria en zijn pleegvader Jozef. Hij heeft ze gezongen. Nee, niet zoals wij dat doen. En vanmiddag doen we het een beetje anders. Wij zijn gewend om versjes te zingen. 1 vers of 2. Nee, in Israël zong men dan de hele psalm. Of een gedeelte die wij in onze berijming vinden afgebakend tussen de woorden pauze. Zo'n heel gedeelte, zo'n groot gedeelte van een psalm of een gehele psalm, die werd dan gezongen. Zo heeft de Heer Jezus de psalmen gezongen. Thuis, maar ook samen met zijn discipelen. En zo zong hij ook de psalmen bij die paasmaaltijd, het paascha. Dat hoorde er helemaal bij. Er werd gezongen in Israël. En dus zong de Heer Jezus ook met zijn discipelen. En wat zong hij daar in die zaal? Hij zong lofliederen. Ze hadden de lofzang gezongen. En dat was de gewoonte. Dat gebeurde dus ook altijd bij de viering van het Pascha. Daar werden de lofliederen van Israël tot eer en glorie van de God van Israël, de Heere van de legermachten, die werden gezongen. Dat was altijd zo. Dus ook nu. Maar waar zongen ze die liederen? Ze zitten daar bij elkaar in een bovenzaal in Jeruzalem. En hoe is die sfeer daar? Die sfeer is daar niet vrolijk. Niet opgetogen. Niet feestelijk. Terwijl dat wel de bedoeling is. Want het paasfeest, het Pesachfeest, dat is een vrolijk feest. Daar werd de lof en de eer van de Heere bezongen om zijn grote daden in de geschiedenis van Israël. De verlossing uit Egypte, uit de handen van de farao, de Heer die wonderen had gedaan en die God werd bezongen. Dat was een vrolijk feest tot eer en glorie van de God van Israël. Het feest van de verlossing werd gevierd. En toch, daar in die bovenzaal. Daar is geen vrolijkheid. Daar is geen feestvreugde. Daar wordt niet opgetogen gezongen. Nee, als we de sfeer zouden moeten typeren, dan is die zwaar. Het is ernstig, zo staan de gezichten. Je ziet het verdriet. Je ziet de tranen in de ogen van de discipelen. Want opnieuw spreekt hun meester Jezus Christus over zijn komende lijden en sterven. Opnieuw spreekt hij over dat hij van hen zal heen gaan. Je vindt een weerslag van die gesprekken die de Heer Jezus heeft gevoerd. Dat laatste onderwijs daar bij die paasmaaltijd waar ook het avondmaal werd ingesteld. Je vindt dat terug in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. De hoofdstukken 13 tot en met 17 is eigenlijk een weerslag van die gesprekken die plaatsvinden. En hij laat het weten. Het moment is nu gekomen. Dat waar hij al zo vaak over gesproken had. Dat wat zijn discipelen tegenspraken, dat zal nu gaan gebeuren in deze nacht. En daarin zagen ze het ook in die tekenen van brood en wijn, die elementen uit die paasmaaltijd die hij gebruikte om dat komende lijden en sterven van hem te onderstrepen. Dat brood, dat werd gebroken. En de wijn die werd vergoten in de bewoording zoals we dat vinden in het Nieuwe Testament. Dan wijst dat op een gewelddadige dood. Dat hij met geweld genomen zou worden. En dat hij op een bijzonder gewelddadige manier ten onder zou gaan. Een vreselijk lijden, een vreselijke dood. Een sfeer dus van rouw. Van verdriet. Een bedrukte stemming. Maar er is nog meer. Ze zijn ook verbijsterd. Ze zijn vol ongeloof. En de ontzetting is van de gezichten af te lezen. Ja, je kunt wel zeggen dat er sprake is van verwarring in de kring van de discipelen. Want de Heer Jezus, hij spreekt daar over zijn komende lijden en sterven. En al eerder had hij gezegd dat hij verraden zou worden. Maar nu voegt hij er nog iets aan toe. Dat verraad, dat zou plaatsvinden door één van de discipelen. Één van die 12. Één van die volgelingen van de Heer Jezus. Die zou hem gaan verraden. Één van die 12 die in de achterliggende, wat zal het zijn, 3 jaar met de Heer Jezus is opgetrokken. Eén van die 12 die ook uitgezonden is geweest om het woord met macht te verkondigen. Een van die 12 die dus in naam van de Heer Jezus wonderen heeft gedaan. Ja, die zelfs de mogelijkheid had om de duivelen uit te werpen. En dan klinkt er die bange vraag daar in de zaal. Ik ben het toch niet? Ja, en toen? Ja, zij konden niet meer eten. Ze stokten, de maaltijd stokte even. En de Heer Jezus die het zei, maar diegene die met mij de hand indoopt in die schotel. Die saus die er stond, waar de groente in gedoopt werd. En er was er één die wel at. Judas. Eén van hen die ze vertrouwde. Hij at wel. En even later breekt hij op uit de kring van de discipelen. En ze hebben hem vertrouwd. Hij was zelfs, als het ware, de penningmeester van de discipelen. Want ze hadden zelfs het geld wat ze gezamenlijk hadden in zijn beheer gegeven. Iemand die ze door en door dachten te kennen. Iemand die ze door en door dachten te vertrouwen. Ja, daar in die zaal. In die nacht. Daar is verdriet. Daar is verbijstering. En dan gaan ze zingen. Dat is het tweede. Ja, wat gaan ze dan zingen? Je zou verwachten dat ze dan de klaagliederen aanheffen, toch? Nee, ze zingen lofliederen. Daar is de sfeer toch niet naar. Daar is de situatie toch niet naar. Dat wat er nu gaat gebeuren, daar kun je toch geen loflied bij zingen. Dan hef je toch hoogheid een klaaglied aan. Nee, ze hebben in die nacht de lofliederen gezongen. Ja, wat hebben ze dan gezongen? En hoe hebben ze die liederen dan gekozen? Nou, ze hebben de liederen niet gekozen. Want wat er gezongen werd in die nacht, als het paasfeest gevierd werd, dat lag al vast. De viering van het paasfeest, daar hoorde een vaste liturgie bij. De maaltijd kende vaste onderdelen en bij die vaste onderdelen werd gelezen, gesproken en ook gezongen. En de psalmen die gezongen werden in die nacht, dat waren de 6 psalmen die we vandaag ook voorbij hebben zien komen. De psalmen 113 tot en met 118. De psalmen 113 en 114 werden aan het begin gezongen. Aan het begin van de maaltijd. Als u afvroeg waarom we vanochtend bij de tafel psalm 113 gezongen hebben, hier heeft u de reden. Die psalm werd gezongen tijdens de maaltijd. En als dan het eten gedaan was, als het lam was gegeten en de groenten en het brood en de verschillende sauzen waren gegeten, dan werd die derde beker werd opgeheven, de beker van de dankzegging, waarbij de Heer Jezus ook het avondmaal, die beker heeft ingesteld. Die beker die werd dan gedronken en daarna, dan werd het vervolg van de lofzang gezongen. En dan zongen ze de psalmen 115 tot en met 118. Zo achter elkaar. Niet zomaar een versje, maar helemaal. De psalmen die ze kenden. Die gezongen werden van jongs af aan. En ze hebben ze die psalmen hebben ze gezongen. Die 11 overgebleven discipelen met de Heer Jezus. Ze zongen ze uit het hoofd, want ze kenden ze. Die bundel psalmen, 113 tot en met 118, die de Halleluja psalmen, het groot Halleel wordt het wel genoemd. Halleluja, letterlijk betekent dat loof de Heer. En Jezus, hij zingt ze. En hoe zou de Heer Jezus dat gezongen hebben? Eén ding weten we wel. Hij deed nooit iets zomaar. Hij deed nooit iets gedachteloos. Hij heeft die psalmen gezongen betrokken. Hij was daar helemaal met zijn hart bij. Die psalmen, die heeft hij gezongen. En ook van deze psalmen die hij gezongen heeft, daarvan geldt het ook wat Christus zelf gezegd heeft. Het zijn de schriften die van hem getuigen. En ook deze psalmen. En als je dat realiseert. Dat die psalmen spreken over Christus. En dat die psalmen door hem gezongen zijn. Aan de voorkant, bij de ingang van zijn grote lijden. Wat gaan dan deze psalmen, die psalmen 113 tot en met 118 spreken? Zullen we er gewoon eens doorheen bladeren? Pak uw Bijbel er eens bij. En dan leggen we zo onze vinger bij een paar versen in de onberijmde psalmen. Die psalmen die in de nacht door Jezus gezongen werden. Waar hij bij betrokken was. Hij heeft ze gezongen met heel zijn hart. En die psalmen. Die psalmen in de nacht, die zwartste nacht van zijn leven. Die nacht waarin zijn grote lijden begon dat uit zou lopen op zijn sterven. Daar heeft hij deze psalmen gezongen met zijn hart. In geloof. Psalm 113, daar begint het. Halleluja, loof dienaren van de Heere, loof de naam van de Heere. En in die psalm, daar wordt gezongen, versen 7 en 8. Daar wordt gesproken over hem die geringen opricht uit het stof. De armen verheft uit het vuil. Om hem te doen zitten bij de edelen van zijn volk. Spreekt dat niet van het werk van Jezus Christus die gekomen is om op te zoeken wat verloren is. Op te rapen uit dat modderige slijk en om zo weer terug te brengen bij zijn vader. 114. Die psalm. Die zingt over de uittocht uit Egypte, waar de wonderen in van die woestijnreis bezongen worden. Vers 8. Die, de Heere die de rots veranderde in een waterplas, hard gesteente in een waterbron. Dat verwijst naar die rots die er telkens was in de woestijn. En die rots, daar moest op geslagen worden. En als daarop geslagen werd, dan kwam er water uit. En wat zegt Paulus van die rots? Nou, die rotssteen, zegt Paulus, dat is Christus. En hoe is Christus nu geslagen? Hij is zo geslagen dat hij de dood stierf en dat uit zijn zijde water en bloed vloeide. Het bloed wat wijst op de verzoening. En het water wat wijst op de reiniging dat hij teweeg brengt. Hij die de steenrots is waar deze psalm van zingt. Of psalm 115, het begin. Bekende woorden. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer om uw goedertierenheid, om uw trouw. Deze woorden die een enkel uur later zullen echoen. Als de Heer Jezus het uitroept in dat bittere lijden in de hof van Gethsemane. Als dat grote lijden op hem afkomt. En als hij daar druppels bloed zweet en het uitroept. Heere, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet ons, Heere, niet ons. Maar geef uw naam eer. De Heer Jezus die dat gezongen heeft, daar in de zaal. En wist dat die beker op hem wachten. Hij heeft het gezongen. Psalm 115 opnieuw. De versen 17 en 18. De doden zullen de Heere niet prijzen. Evenmin al wie in de stilte neergedacht zijn. Maar wij zullen de Heere loven. Van nu aan tot in eeuwigheid. Hij wist het. Welk lijden hem te wachten stond. Maar hij wist het ook. Hij geloofde het. Dat hij doorheen zou komen. En dat hij niet zou blijven in de dood. Maar zou leven. Eeuwig zou leven. Het paaslicht viel al in die zwarte nacht. En dan Psalm 116. Ik kon het vanmiddag niet laten om daar veel uit te laten zingen. Want deze psalm is zo vol. Als je die psalm leest van het werk en de persoon van de zaligmaker. Die psalm die wij vaak zingen en op onszelf betrekken. Maar leg nou het leven, het werk en de persoon van de zaligmaker er eens naast. Wie kan het zeggen? Anders dan de zaligmaker. Volmaakt die eerste woorden van de psalm. Hij is de enige die het zuiver en volmaakt kan zeggen. Ik heb de Heere lief. Hij die zijn vader lief heeft met een eeuwige liefde. En door zijn vader ook geliefd werd. In die band van de liefde verbonden met de Heilige Geest. En die liefde die ze niet voor zichzelf hebben gehouden. Maar die liefde die zich uitstrekt. Christus die zo eindeloos zo eeuwig lief heeft. Ja, en hij zingt het. In die nacht van zijn leven. Dat zijn vader zijn stem hoort, zijn smeekbeden hoort. Maar weet, er zal een moment komen. Er zullen uren komen dat de vader niet zal horen. Maar dat het wel waar is. In vers 3. Dat de banden van de dood hem omvangen. De angsten van het graf en van de hel hem hadden aangegrepen. Dat hij benauwdheid en verdriet ondervond en van daaruit dat hij de naam van de Heere heeft aangeroepen. In dat moment, die duisternis op Golgotha, waarin de duisternis van de hel losbarstte en zijn vader zich terugtrok, waar hij alleen was in die duisternis. En toch? Zijn vader die hoorde, zijn vader die hem troostte. En Christus die troost vond bij het woord van de Heere, bij de ingang van zijn lijden. En daarom zong hij het ook. In die paaszaal, die versen 7 en 8 van 116. Mijn ziel keert terug tot uw rust. Want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u Heere hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Hij weet het. Door het lijden, daardoorheen gloort het leven. Daarin heeft hij geloofd en zich er doorheen geloofd en moed gegrepen in de belofte van de Heer. 116 vers 14. Mijn gelofte zal ik aan de Heer nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Hij staat gereed om dat grote werk van lijden en sterven te doen. Dat wat hij beloofd heeft aan zijn vader, dat hij gereed stond om dat werk te doen, om het op zich te nemen, om de zonde weg te nemen, om verzoening aan te brengen, zodat er vergeving mogelijk is voor zondaren. Hij staat gereed om die wil van zijn hemelse vader te doen. Psalm 117, een korte psalm. Een psalm die we allemaal wel kennen, toch? Psalm 117, kort, maar de inhoud is breed en diep. Er wordt gesproken over heidenvolken, over alle naties. Daar wordt gesproken over Pinksteren. Hij ziet hier over het graf. Over Pasen heen ziet Christus al op de Pinksterdag. Ja, wat meer is, hij ziet al op de wederkomst waarin het volmaakt zal zijn. Dat werkelijk ook de heidenvolken, ja, uit alle naties er zullen komen om de Heeren te zingen. Om te zingen dat zijn goede tierenheid machtig is over ons. De trouw van de Heeren over ons is voor eeuwig. Ja, halleluja, loof de verbondsgod. Psalm 118 tenslotte. Een danklied. Dankzegging na de overwinning. Lof en eer die Christus al zingt in die nacht. Hij zingt het bij de ingang van zijn lijden. En daarin zingt hij de dankbaarheid al in. Jawel, hij staat voor dat lijden. En we lezen erover in Psalm 118. Onder andere de versen 10, 11 en 13. We zongen dat toch? Ze hebben mij omringd. Ja, ze hadden mij omringd als bijen. Ze hadden hem zeer hard weggestoten, zodat hij bijna viel. En toch, in deze psalm zingt hij al van de vrucht. Dat wat hij daarin verdienen zou, tot stand zal brengen. Hij zingt erover in vers 19 en vers 20. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. En niet alleen voor zichzelf. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Dat begon al. Daar op Golgotha. Waar hij de medekruiseling aansprak. Die moordenaar. En het hem beloofde. Heden, vandaag zul je met mij ingaan. Door die poort van de gerechtigheid. Binnengaan in het hemelse paradijs. Deze zingende zaligmaker. Ja, hij heeft het gezongen in die nacht, dat hij gekeurd zou worden. Psalm 118, vers 22. Daar lezen we, de steen die de bouwers verworpen hadden. Maar die is tot een hoeksteen geworden, afgekeurd door de overste van die tijd, door de leiders van de kerk, maar goedgekeurd op een ereplaats, op een hoofdplaats neergelegd door de Heere zelf. Deze zaligmaker, hij zingt. Hij zingt in dit lied van de dankzegging over het offer, het feestoffer, het offerdier wat vastgebonden wordt aan de hoornen van het altaar. Hij zelf, die het offerlam zal zijn, hij zingt daarvan. Vol geloof, vol overgave, vol toewijding. Zo zingt hij, ook al over de uitkomst, de uitgang van zijn lijden. We lezen dat in de versen 17 en 18 van 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. En daarom eindigt hij ook, daar in die nacht, in die inktzwarte nacht, de nacht waarin hij verraden wordt, de nacht waarin hij gegrepen wordt, de nacht waar hij door iedereen verlaten zal worden, daar zingt hij de triomfal uit. U bent mijn God, daarom zal ik u loven, mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zo heeft Christus in die nacht van zijn leven gezongen. Vol overgave. Hij zong. Zong hij alleen? Nee, hij zong niet alleen. Want zo lezen we dat in onze tekst in Matteüs 26. Toen zij, meervoud, de lofzang gezongen hadden. Jezus zong daar samen met zijn discipelen. Jezus heeft het gezongen. En hij was de voorzanger. Hij werd niet afgeleid. Hij zong niet gedachteloos. Maar hij heeft deze psalmen volmaakt tot eer van zijn vader gezongen. En zijn discipelen. Nu kunnen we heel erg focussen op die discipelen, hoe die gezongen zouden hebben. En er vallen wel een paar lijnen te trekken. Maar laten we dat doen door ook tegelijkertijd ons eigen hart naast te leggen. Daar in die zaal. De Heer Jezus die daar was met zijn 12 discipelen. Judas. Hij was er ook bij. Hij heeft wel gezongen de psalmen 113 en 114. Daarna is hij afgebroken, weggegaan. Er was iets bij hem geknapt. Er was iets bij hem gebroken. En hij was er zo dichtbij. Hij had zelf het woord van Christus verkondigd. In de naam van die meester wonderen gedaan. Was een volgeling van Jezus Christus. Maar dat is hij nu niet meer. En hij is de verrader geworden. Volg niet zijn meester als het gaat om het licht, het eeuwige licht. Maar een volgeling geworden van de vorst van de duisternis. En nu kunnen wij Judas niet één op één zomaar op ons overzetten. En toch? Toch zijn er wel lijnen te trekken. Wie zijn wij voor Gods aangezicht? Als we dan het woord van Christus wegen. Als we dan zien de tekenen van brood en wijn. Die wijzen op dat verbroken lichaam van Christus. En op zijn vergoten bloed. Dat betekent dat het alleen maar door hem is. Dat er niets van ons bij komt. Niets van ons bij mag. Het is alles uit Christus. En helemaal niets uit ons. Dat betekent dat wij er dus helemaal aangaan. Geloven we dat? Buigen we daarvoor? Of is dat een woord wat ergernis wekt? Wat ons irriteert? Een woord waarover we struikelen? En daarom niet willen zingen? Nou, als dat niet anders wordt, dan zullen we inderdaad nooit zingen. Dan zullen we uiteindelijk tanden knarsen. Dan zullen we niet zingen, niet loven en prijzen, maar vloeken. Nogmaals, Judas die kwam heel dichtbij. Dit woord komt vanmiddag tot ons, tot de verbondsgemeente. Wij die bij de gemeente horen, die het woord horen, die delen in de tekenen van het sacrament. Laat het voor ons een spiegel zijn. Wie zijn wij ten opzichte van de Heere en de genade, waarin wij als mensen helemaal tussenuit moeten vallen. Herkent u iets in de anderen? Petrus, haantje de voorste, zo zal het beslist niet gaan. En even later zal hij hem verloochenen. Thomas, de twijfelmoedige, in de tafelgesprekken komen we hem tegen. Als er gesproken wordt over dat vaderhuis, maar hoe moet dat dan toch? Hoe kan dat dan verder gaan? En geldt dat niet voor het geheel van die 11? In die nacht zijn ze gaan slapen. Terwijl hun meester worstelt, bidt en worstelt, liggen zij te slapen. Juist in die nacht. Het was de bedoeling, in die nacht, als het paasfeest gevierd werd, dat het hele volk de hele nacht wakker bleef. Dat ze die hele nacht zouden bidden. Dat ze die hele nacht met het woord van God bezig zouden zijn. Juist in die nacht, na de viering van het paasfeest, dan werd er intens en hartstochtelijk gebeden om de komst van de Messias. Terwijl heel Jeruzalem ligt te bidden voor de Messias, liggen zijn volgelingen, die liggen te slapen. En daarom klinkt dat woord van Christus zo ernstig daar tegen die achtergrond. Kunnen jullie nog niet 1 uur met me waken? En even later, als hij dan naar voren stapt en zich laat binden, zich laat gevangen nemen, allemaal hebben ze hem verlaten. Die tekening van die 11 discipelen. Geeft dat ook niet iets weer van een tekening van wie wij zijn? Gelovigen vandaag de dag. Broeders en zusters, wij zijn niet beter. En wij kunnen niets doen in eigen kracht. En daarom toch zingen. Daarom toch zingen onder leiding van deze voorzanger, Jezus Christus. Het kan zomaar zijn dat iets van die sfeer, van die paaszaal raakt aan hoe u er nu bij zit. Hoe het in uw leven eraan toe is, of hoe het straks wordt. Dat je zo moe bent. Moedeloos bent. Dat je het helemaal niet meer weet en geen uitzicht hebt. Of dat je zo ziet in je leven dat je zegt, nou heb ik de avondmaal zondag gehad. En zelfs avondmaal gevierd. En wat is er toch een dode bedoeling in mijn leven. Zo doods en dor in het geestelijke leven. En dan zie je het bord in de kerk en dat hangt vol met lofpsalmen. Dat je denkt, dominee, wat doe je me aan? Moet ik nou werk lofpsalmen gaan zingen? Dat je er niet bij kunt. Dat je er eigenlijk niet aan denken kunt. En dan gaat het orgel spelen. Wordt er zelfs nog een bekend gezang doorheen gespeeld wat wijst op wie Christus is. En dan zingen. Eerst zacht. Of niet zingen. Maar gaandeweg. En zo gaat het toch. Als de lofzang ingezet wordt. Dat je toch wordt meegenomen. Toch zingen. Toch wel dat inzingen in je hart. Dat je meegenomen wordt in die lofzang die klinkt. Gemeente, we hebben 1 week van voorbereiding achter de rug. En vandaag deze avondmaalzondag is 1 dag. En we staan nu voor de nabetrachting. Een nabetrachting van 3 maanden lang. En vanuit dit gedeelte is het de oproep en de aanmoediging en de aansporing om juist daarin de Heere te loven en te prijzen. Juist de lofzangen aan te heffen. Te zingen. Ja, te zingen als je hart mee hebt. Maar juist ook te zingen als je hart tegen hebt. Dan toch te zingen. Want het is de Heere, de God van Israël, die woont en troont op de lofzangen van Israël. En als je dan toch ziet, hè, hoe het dan geestelijk ook nu bij je aan toe is, maar als je dan ziet op wat het woord duidelijk maakt, wat er in het woord open wordt gelegd. En onderstreept wordt in de tekenen van brood en wijn. Dan kan het toch niet anders. Dat het lied gaat zingen in je hart. Dat je meegenomen wordt in die lofzang. Omdat het woord en sacrament spreekt over de vergeving van onze zonden. Spreekt van de verzoening op grond van het bloed van Jezus Christus. Dat we het gehoord hebben. En vandaag gezien hebben. En zo geloven mogen. Daartoe opgeroepen worden. Om dat woord vast te grijpen. Om ook die waarde te zien in de tekenen van brood en wijn. En als je daar iets van ziet. Gemeente, begrijpt u daar dan iets van? Dat Christus naar je heeft omgezien. Is het u dan geen wonder dat je zalig mag en kunt worden op kosten van Jezus Christus. Dat is toch iets wat je niet klein kunt krijgen. Dat is toch dat onbegrijpelijke wonder wat zo groot is, wat je zelf haast niet onder woorden kunt brengen. En dan reikt God in de schriften je woorden aan. Woorden om na te zeggen. Woorden om mee te zingen. Woorden die Christus gezongen heeft en ons voorzingt, ook nu. En dat we zo meegenomen worden in de lofzang op God. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dan kan het toch niet anders dat die lofzang klinkt in je leven. En daarom deze woorden vanmiddag, de preek van vanmiddag, is een oproep. Is een wervingsactie. Een wervingsactie om lid te worden van het hemelse koor. Want in dat hemelse koor, daar worden nog steeds zangers voor gezocht. Jongeren en ouderen, ja zelfs kinderen, die worden uitgenodigd om in dat koor te zingen, om mee te zingen tot eer en glorie van het Lam. En hier in het leven, om dan hier al die lofzang aan te heffen, om dat lied al te oefenen, om dan straks voor eeuwig, voor de troon van Christus, te zingen tot eer en lof en glorie. Het Lam dat daar staande is als geslacht. Dat we daar mogen komen, onze klederen gewassen in het bloed van Jezus Christus, om daar te zingen het loflied op het Lam. Dat Lam, om hem te eren, te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid. Zingt u mee? Zing jij ook mee? Amen.